Namens de kerkraad van de rank en het spectrum heet ik u hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal dominee Harold Overheem voorgaan. Op de piano speelt Margriet Sandbergen. Mijn naam is Jeanette Moerman en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is uit de nieuwe psalmberijming, psalm 47, Juich, applaudisseer.
Deze dienst mogen wij onze God ontmoeten. We zijn een moment stil en bidden om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat Hij in onze levens en in deze wereld is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Ik neem jullie even mee naar het bloemstuk. Simon, heb je dat op de scherm? Ja, daar staat hij. Op het eerste gezicht is het natuurlijk wel duidelijk dat dit bloemstuk, deze bloemschukking, gemaakt is bij hemelvaart. Want er zit een hele mooie opwaartse beweging in. Je ziet hier, en dat is op de foto nog net te zien, en dat is ook de bedoeling, een witte roos. Dat is Christus. En je ziet hem nog maar net, want de leerlingen nemen waar dat Jezus, als hij wordt opgenomen naar de hemel, aan het oog onttrokken wordt door een wolk. Dan moet ik even de naam van de bloemen, want daar ben ik dus helemaal niet in thuis. Ja, die wolken, dat zijn Gipskruid. Goed. Ja. We lezen straks Psalm 110. Hier zie je 12 stakken eromheen. Die symboliseren de 12 stammen van Israël. In de psalm wordt gesproken dat Christus zowel koning als priesters is. En de priesters kwamen uit de stam Levi en koningen kwamen uit de stam Juda. In de psalm lezen we ook dat als Christus plaatsneemt aan de rechterhand van de Vader, hij zijn voeten op een voetenbankje mag leggen. Want God heeft van zijn vijanden, van Jezus, een voetenbankje gemaakt en dat wordt hier gesymboliseerd door de distels. En uiteraard de kroon om aan te geven dat het hemelvaartsfeest ook een koningsfeest is. Christus wordt geïnstalleerd als de koning. Prachtig bloemstuk. Wij gaan zingen met elkaar. Het is een lied wat past bij hemelvaart en tegelijkertijd ook een verlangen uit. Lied 662, 1 en 3. Stil worden en bidden met elkaar. Heer, onze God, vandaag denken wij hoe u gekomen bent, verhuld door een wolk, om uw Zoon tot u te nemen in heerlijkheid. Geeft ons rust te weten dat we zelf het karwei niet behoeven te klaren. De verlossing van de wereld. Jezus heeft het volbracht. En nu heeft u uw Zoon, onze Verlosser, thuis gehaald en aan uw rechterhand gezet. En schenkt u ons door uw vurige geest geloof. Ook wij worden verwacht in het Vaderhuis met de vele woningen. Dank u, God onze Vader, voor de vreugde die Hemelvaartsdag voor ons maakt tot Hemelvaartsfeest. Wij zijn mensen met toekomst. Wij verwachten het stralende moment dat uw dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Wij loven uw naam, wij prijzen uw grootheid, omwille van Christus. Amen. Ik heb een koffer meegenomen en dat betekent meestal dat ik iets tegen de kinderen wil vertellen. Als je zin hebt om naar voren te komen, dan ga ik jullie een verhaal vertellen. Kom erbij. Jij komt er ook nog bij, gezellig. En nog één. Een vraag. Als je thuis bent en je wil naar zolder gaan, hoe ga je daar dan naartoe? Op de trap. Oké, ja, dat is wel handig. Dus niet via de regenpijp omhoog klimmen. Nee. En als je bij iemand op bezoek gaat, die woont in een flat op 12 hoog, hoe ga je daar dan naartoe? Dan ga je met de lift. Ja, ja. Soms zelfs met de trap. Oeh. Ja, ben je wel moe als je dan de trap neemt. Zou je ook, als je naar boven wil, niet de trap nemen, niet de lift nemen, maar een wolk nemen? Nee, maar kun je met een wolk? Ik heb een wolk bij me. Die heb ik gevangen gisteren. Ja. En die heb ik in mijn koffer gedaan. Kijk. Ja. Dat is een wolk van papier, zie je dat?
Ja.
En straks lezen jullie een Bijbelverhaal. En dan in dat Bijbelverhaal speelt de wolk een hele belangrijke rol. De wolk is dan een soort lift. Ja, ja, met de wolk. Ja, je snapt niet hoe het kan. Maar met de wolk gaat Jezus naar de hemel. Die kun je pakken. Nee, hè? Dus dat was een grapje van mij. Met de wolk gaat Jezus naar de hemel. En ik zal één dingetje noemen wat Jezus doet als hij bij God in de hemel is. Eén dingetje. Weet je wat Jezus dan doet? Weet jij wat Jezus doet als hij in de hemel is? Dan gaat hij bidden voor ons.
Hoe is dat? Oh, voor de Heilige Geest.
Gaat hij voor ons bidden? Dat is prachtig. Voor jou en voor jou en voor jou en voor jou. En voor alle mensen in de kerk gaat Jezus bidden.
En voor iedereen.
Voor iedereen. Zullen we maar een liedje gaan zingen? Ja. Margreet. Even voor de koster, het lontje is veel te klein, dus dat gaat steeds uit. Jan, mag ik je uitnodigen de beide schriftlezingen te verzorgen? Er tussendoor, na Psalm 110 en na de schriftlezing uit Handelingen, zingen we een aantal coupletten uit Psalm 110.
Psalm 110. De Heer spreekt tot mijn Heer: neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Handelingen 2. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die geest heeft hij over ons uitgegoten En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.
Wij zingen met elkaar lied 661. Ik vond het een prachtig lied, denk ik niet zo heel erg bekend. Het lied kwam op mij over als een geloofsbelijdenis bij de Hemelvaartsdag. Lied 661, ten hemel opgevaren is. Misschien speel je het eerst even voor hem. Na de verkondiging zingen wij uit de bundel Hemelhoog 217 het lied Majesteit. Er zijn uiteraard weer samenvattingen gemaakt. En die verschijnt ook in de Rank-app. Dus de meeste samenvattingen zijn bedoeld voor de gemeenteleden van het Spectrum. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Koning Willem-Alexander vertelde vorige maand dat Nederland zich tot de tanden toe moet bewapenen om veilig te zijn. Hij deed deze uitspraak tijdens een bezoek aan de luitenant-generaal Best kazerne in Limburg. Daar worden Oekraïense militairen getraind. Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend. En wij zullen, aldus onze koning Willem-Alexander, onszelf goed moeten voorbereiden op een eventueel vijandig conflict. Ik schrok van deze woorden. Niet omdat ik naïef ben, maar omdat deze woorden uit de mond van onze koning kwamen. Ik dacht, het zijn toch geen woorden voor een koning, dat we ons tot de tanden toe moeten bewapenen. Wat zeg je daar toch al niet mee? Wat zet je in gang? Wat verwacht je? Is dit waar het naartoe gaat? Nou, bij deze een wat, denk ik, onverwachte introductie van een hemelvaartspreek. Een citaat van koning Willem-Alexander over bewapening en veiligheid. Hemelvaart is het feest van een andere koning. Jezus gaat naar de Vader, neemt plaats aan zijn rechterhand, installeert zich als koning over deze wereld. En om woorden te geven aan wat er met hemelvaart gebeurt, grijpen de schrijvers van het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, de apostelen, Petrus, Johannes, de schrijver van de Hebreeënbrief, allemaal terug op woorden uit Psalm 110. Zij hebben gezien, daar in Psalm 110, daar wordt een diep geheim onthuld over wat hemelvaart is. De Psalm 110 wordt maar liefst 21 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Er is geen enkele andere psalm met zo'n hoog aantal quotes in het Nieuwe Testament. Welke woorden dan uit deze psalm spreken tot de verbeelding om uit te drukken wat er met hemelvaart is gebeurd? We lezen nog eenmaal vers 1. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Wat meteen opvalt, het is een koningschap over vijanden. Uitleggers verschillen van mening over de vraag wanneer nou precies David deze psalm heeft opgeschreven. Was dat bij het moment dat hij geïnstalleerd werd als koning in Israël? Of was dat later, terwijl hij allerlei oorlogen voerde? Hoe dan ook, het punt van deze psalm is duidelijk. Het koningschap van David is een koningschap van Gods wegen. Neem plaats aan mijn rechterhand. Het koningschap is dus door God zelf ingesteld en gelegitimeerd. Neem plaats aan mijn rechterhand, David. En dat betekent ook dat dit koningschap slecht nieuws is voor de vijanden. Want die zullen aan het kortste eind trekken. Nou, deze gedachte uit Psalm 110 gebruiken de schrijvers van het Nieuwe Testament dus om uit te drukken wat er met hemelvaart gebeurt. God zegt tegen Jezus, neem plaats aan mijn rechterhand. En van je vijanden, Jezus, van je vijanden maak ik een bankje en dan kun je je voet op laten rusten. Je ziet het voor je. En in zijn preek van Petrus, in zijn preek op de Pinksterdag die volgt op de hemelvaartsdag, sluit Petrus af met precies deze woorden van Psalm 110. Het koningschap van Jezus is een koningschap naast de Vader en hij mag zijn voeten leggen op zijn vijanden. En dat maakt blijkbaar indruk bij de mensen die deze preek hebben gehoord, want Lucas schrijft dat ze diep onder de indruk waren van wat Petrus vertelt. Misschien juist wel van die laatste gedachte van Petrus. Een voetenbankje maken van de vijanden. Dat zal wat zijn, zeg. En sommigen zijn zo diep getroffen dat zij dit woord van Petrus aanvaarden, tot geloof komen en zich laten dopen. Anderen kunnen er op de een of andere manier niet mee uit de voeten en leggen dat woord van Petrus naast zich neer. Zo kun je reageren op een woord van de Heer. Hemelvaart. Hemelvaart, het jaar des Heren, laten we zeggen 32. Duidelijk is, Jezus heeft vijanden. Hemelvaart, het jaar des Heren 2025. Jezus heeft nog steeds vijanden. Maar is dat nu de boodschap voor vandaag? En zwengelt onze koning Willem-Alexander deze boodschap niet verder aan? Als we ons niet tot de tanden toe bewapenen, dan zal onze veiligheid in het geding zijn. Dan komt de vrede steeds meer onder druk te staan. En zullen uiteindelijk de vijanden, wie dat ook zijn, de wereld overwinnen. Wie zal ontkennen onder ons dat de gehele wereldgeschiedenis niet getekend is door strijd en oorlog, door landjepik en door geweld? Dat is de rode draad door onze wereldgeschiedenis. En toch over wolken gesproken, hebben wij niet bijna 80 jaar in een roze wolk geleefd omdat we dachten, we hebben op ons Europese continent vrede. We hebben altijd in de naïeve veronderstelling geleefd dat er nooit meer oorlog zou komen. Dat er verstandige leiders zouden opstaan. En dat er met wijze diplomatie allerlei geweldsconflicten in de kiem gesmoord zouden kunnen worden. Dat hebben we altijd gedacht. En ja, als VN zonden we nog wel eens militairen uit. Maar dat waren vredesmissies, hè? Dat waren vredesmissies. En het leek ons allemaal te lukken. De gruwelen van beide wereldoorlogen hadden we achter de rug. En we zeiden tegen elkaar, dit nooit meer. En we bouwden huizen en onze welvaart nam toe. En onze kinderen zouden het beter krijgen dan wij. En 2 maal per jaar gingen we op vakantie. En iedere keer rond de jaarwisseling ontkurkten we weer champagne, omdat we zo'n geweldig jaar achter de rug hadden. En een nog mooier jaar voor de boeg hadden. En de oorlogen die elders ter wereld plaatsvonden, die drongen niet echt tot ons door. Journalisten spreken nog wel eens over vergeten conflicten. Het dringt niet tot ons door. Afgelopen week, de voorpagina van Trouw, ik weet niet wie erop geabonneerd is, maar die heeft deze voorpagina gezien. Pijnlijk. Een zwarte voorpagina. Hier had een foto uit Soedan moeten staan. Maar het humanitaire drama dat zich daar afspeelt in kleine letters is haast onzichtbaar voor ons. Zo'n voorpagina legt onze naïviteit bloot. We sluiten ons af voor oorlog, we werken aan vrede. Maar inmiddels, getuige de uitspraak van onze koning Willem-Alexander, inmiddels daalt het besef wel in. Er woedt een vreselijke oorlog op ons Europese continent. Een paar uur vliegen bij ons vandaan. In 2024 waren er wereldwijd 59 gewelddadige conflicten. Dat is veel. En was het zo dat 1 op de 6 wereldburgers, 1 op de 6, blootgesteld is aan zo'n gewelddadig conflict? En al die wereldwijde spanningen geef ons weinig hoop. En Psalm 110 drijft dit alles op de spits. Jezus heeft de hele wereldgeschiedenis door vijanden gehad tot op de dag van vandaag toe. En dan is de vraag, toch altijd weer, wat doet Jezus met deze vijanden? Zal hij met de taal van Psalm 110 te spreken koningen verpletteren, hoofden verbrijzelen, volken berechten, zodat de lijken zich opstapelen Psalm 110, hè? De gruwelijke psalm is dit. Het botst toch met wie Jezus is. Hij is toch de vredevorst. Die psalm heeft iets weg van een wervingscampagne voor defensie. Het staat toch haaks op wat Jezus is komen doen in deze wereld. Ik wil twee gedachten bij jullie neerleggen over het koningschap van Jezus. Twee gedachten. En ik zeg erbij, die beide gedachten, die kunnen ook wel schuren tegen elkaar aan. Die kunnen ook wel op spanning staan met elkaar. Die vloeien niet naadloos in elkaar over, die tweede gedachte die ik zo deel met jullie. Maar ik dacht ook, dat is in zekere zin de spanning waarin wij het hebben uit te houden als christen. De spanning waarin wij de hoop die ons geschonken is blijven vasthouden. Eerste gedachte. Het is eenvoudigweg onverteerbaar als oorlogen nooit zullen stoppen. Onverteerbaar. Als deze wereldgeschiedenis met al haar strijd en oorlog niet meer is dan een dolgedraaide moer. Die blijft maar draaien. Komt geen einde aan. Als dat onze wereldgeschiedenis is. Een dolgedraaide moer. Waar geen einde aan komt. Dan, als dat zo is, dan sijpelt iedere hoop op gerechtigheid uit ons bestaan weg. Want waar zou je dan nog hopen? Dat Jezus vijanden heeft, en die heeft hij, wil zeggen dat er een einde moet komen aan het kwaad dat met onrecht afgerekend moet worden. In het rijk waar Christus koning is, is geen plaats voor fascisten, is geen plaats voor nationalisten, zijn er geen grenscontroles, vallen geen bommen, is er geen verrijking door techmiljardairs, wordt er niet gevochten om voedsel. Daarom, een voetenbankje zullen die vijanden moeten zijn voor Jezus. Meer toch niet. Dat voetenbankje zegt, als Jezus daar zijn voeten op laat rusten, dat die vijanden onschadelijk zijn gemaakt. Je moet er niet aan denken dat dat niet gebeurt. Dat is mijn eerste gedachte. En ik mijmerde daar wat op door. Als er in het Koninkrijk van God een dagblad zou verschijnen. Niet Trouw of ND of de Telegraaf of AD, maar de Kingdom Times, zal ik maar zeggen. Als er in het Koninkrijk van God een dagblad zou verschijnen, dan zou de voorpagina helder wit zijn van de heerlijkheid van God. Of het dag erna de voorpagina zou fris groen zijn van een nieuwe schepping. Of de dag daarna de voorpagina zou glanzend rood zijn van de liefde van Christus. En dag daarna de voorpagina zou helder blauw zijn van de inwoning van de Heilige Geest. Prachtig. Ja, zoiets. Kijk. Ja, ik kan een half uurtje over. Nou, vreubel je wat. Iedere dag weer een andere vrolijke kleur. Want vijanden zijn er dan niet meer. Tweede gedachte. Psalm 110 spreekt halverwege ook over het priesterschap van de koning. In vers 4 staat, is het middelste vers. Ook veelzeggend, by the way. Middelste vers. Alsof je oog naar het midden van de psalm wordt getrokken. Het is een koning die ook priester is. Dat is ongebruikelijk. We zien Willem-Alexander ook niet in een toga zijn staatsbezoeken afleggen. Koningen uit het huis van David worden geen priester. Koningen komen uit de stam van Juda, priesters komen uit de stam van Levi. Koningen konden het ambt van priester dus niet bekleden. En toch spreekt Psalm 110 daarover. Een koning die tegelijk priester is. Want dat zou pas de ware koning zijn, als je als koning ook priester bent, dan voel je wel aan, die psalm overstijgt de situatie van David. Want een koning die ook priester is, een eeuwige priester, zegt David zelf. Een eeuwige priester, zoals ooit lang geleden Melchizedek dat was. Wat raadselachtige figuur uit het eerste Bijbelboek. Lees dat eens door. Genesis 14. Abraham komt daar een priester-koning tegen. Twee in één, priester-koning, Melchizedek. Ik stel me dus voor dat toen David deze psalm schreef, hij zich realiseerde dat hij in ieder geval niet zo'n priester-koning was. Hij voldeed niet aan dit model van priester-koning. En kon er ook niet aan voldoen. David heeft gewoon, nou ja, wat is gewoon, hallo? David heeft oorlog gevoerd. David is overmoedig geworden. Hij heeft mensen de dood ingejaagd. David lijkt meer op aardse koningen, hoor, dan op Jezus. Melchizedek, die leek op Jezus. Dat is het thema geworden van de brief aan de Hebreeën. En als je toch nog wat tijd over hebt nadat je Genesis 14 hebt gelezen, dan mag je Hebreeën 4, 5, 6 en 7 lezen. Het gaat over het priesterschap. Een heel kort woord nu daarover. Die psalm vindt zijn vervulling in Christus. Koning Jezus is tegelijk de priester of de hoge priester. En wat doet een priester? Een priester brengt offers, vraagt vergeving voor de zonden van het volk. Een hoge priester is begaan met het volk. Hij draagt hen op aan God. Dus het koningschap van Jezus wordt als het ware gevuld en gekleurd door zijn priesterschap. Koning Jezus loopt niet met zo'n protserig rood petje rond op zijn hoofd om het koninkrijk van God weer groot te maken. Nou ja, als hij het koninkrijk van God dan toch groot maakt, dan is het door zichzelf klein te maken. Zo is Jezus koning priester. Iemand die zijn eigen leven geeft als een offer. De macht die hij uitoefent is geen macht van bommen. Het is een macht van zichzelf opofferende liefde. Als iemand zich aan jou geeft, restloos, weerloos, hoe zou je daar onbewogen onder blijven? Hoe zou jou dat niet raken? En ook nog eens als dat de Zoon van God zelf is, die als koningpriester voor je staat en zijn leven helemaal voor je neerlegt. Hoe zou je daar onbewogen over blijven? Zo is hij koning priester. Iemand die zijn leven geeft. Dit zijn deze twee gedachten, dus gedachten die schuren met elkaar. Deze beide gedachten over het koningschap van Jezus. Aan de ene kant, Jezus staat boven zijn vijanden. De vijanden die zo bruut huishouden in deze wereld en uiteindelijk niet meer dan een voetenbankje voor Christus zullen zijn. Er was een prachtig moment, een aantal van jullie weet ik was daarbij. Het was een prachtig moment dinsdagavond, hier in de hal van de ontmoetingskerk. Kees van Ekeris hield een lezing en op het moment dat hij wat vertelde hoe de machten kunnen huishouden in deze wereld, zei plotseling iemand uit de zaal, nog wel. Was prachtig. Nog wel. Dat is het. Nog wel. Hoopvol klonk dat. Nog wel. Stel je voor dat dat niet gebeurt. Nog wel. De dagen van het kwaad. En dit vraagt heel veel geduld als je dit zo moet aanhoren. Maar de dagen van het kwaad zijn geteld. De dagen van de vijanden zijn geteld. Ze houden nog wel huis. Nog wel. Als het koningschap van Jezus hier geen einde aan zou maken, dan zou hij in de woorden van C.S. Lewis een tamme leeuw zijn. En een tamme leeuw aanbid je niet. Met een tamme leeuw houd je het niet uit in deze wereld. Een tamme leeuw, daar ga je schouderophalend aan voorbij. Want een tamme leeuw is ongevaarlijk. Een tamme leeuw zal nooit de king of the jungle worden. Jezus, wen er maar aan, Jezus heeft vijanden. Als koning is hij een leeuw met tanden die gevaarlijk is voor zijn vijanden. Zijn vijanden kunnen zich maar beter bergen. Want het zal er ooit hard aan toe gaan. Of, nee, en. Niet of, maar en. Moet ik ook zeggen. Dat die vijanden zich niet alleen bergen voor Jezus. Maar wat zou het mooi zijn als die vijanden ontdekken. Dat Jezus een priesterkoning is. Als gezegd, zijn koningschap wordt gevuld door zijn priesterschap. Zijn macht is een weerloze overmacht. Hij ontwapent door zijn liefde. Hij geeft zichzelf. En wie daar oog voor heeft, wie zich daardoor laat raken, geeft zich gewonnen. Zo wint Jezus mensen voor zich in en verovert hij harten. Daarom, ik zei het tegen de kinderen, ik zeg het nu tegen jullie. Daarom zet hemelvaart ons aan tot gebed voor de vijanden van Jezus. Wij bidden voor leiders, voor wie mensenlevens niet tellen. Wij bidden voor terreurorganisaties die gedreven worden door haat. Wij bidden voor geldwolven, voor egoïsten, voor populisten. Wij bidden voor elkaar. En soms ook bid je voor jezelf, wanneer je vijandschap in je eigen hart ontwaart. Wij bidden tot de priesterkoning Jezus, die aan de rechterhand van de Vader zit en niet ophoudt voor ons te bidden. Lof zij u Christus. Amen. zullen bidden met elkaar. Er is ook ruimte om in stilte te bidden. En we sluiten af met het gezamenlijk bidden vanuit onze Vader. Laten we stil worden. Wie is als u, o Heer, de leeuw, maar ook het lam, gezeten op de troon, bergen buigen neer, de zee verheft haar stem, voor u de Allerhoogste Heer. Wij prijzen uw naam wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Wij prijzen u, Adonai, alle naties van de aarde, alle heiligen, aanbid hem. Uw koningschap roept aanbidding en verwondering en stilte in ons op. Omdat u bent wie u bent. U zit op uw troon als een priesterkoning. En wat dat allemaal betekent en met zich meebrengt, we raken daar maar wat aan. We vermoeden dat het iets heel groots is, dat bij u onze hoop ligt. En dat aan het kwaad een einde gaat komen. En dat u alles in uw handen hebt. Dat u geen tamme leeuw bent. Maar ook dat u intreedt voor mensen omdat u de priester bent die zijn leven heeft gegeven. Geef ons dan ook dat we het kunnen uithouden in deze wereld waar zoveel stuk gaat. Dat we de hoop niet kwijtraken. Dat we niet moedeloos worden. Die momenten zijn er genoeg. Dat we het kwijt zijn, het zicht. Dat het perspectief is vervaagd, wat u ons steeds weer aanreikt. Richt ons dan op. En, Heer, op uw troon, bid dan voor ons. Zodat wij weer kunnen bidden. Zodat wij weer kunnen smeken en vragen. Zodat wij weer kunnen ademhalen en leven. En onze verantwoordelijkheid nemen. Zodat wij ook weer kunnen bidden voor mensen die in vijandschap leven. En het gaat echt niet alleen maar om leiders of om terreurorganisaties. Vijandschap is op zoveel plaatsen te vinden. Vijandschap verstoort de liefde. Neemt goede bedoelingen weg. Is de stoorzender van zoveel mensen. Daarom bidden wij voor elkaar en voor deze wereld. Dat uw liefde en uw goedheid, uw trouw en uw barmhartigheid onze vijandschap doet smelten. Wij houden hoop omdat u geïnstalleerd bent als de koning-priester en deze wereld in uw hand houdt. Houd deze wereld vast om alles wat er stuk gaat, om zoveel geschreeuw en gehuil en gemis en verdriet in deze wereld. Houd deze wereld vast en toon uzelf als de koning-priester en zet ons in, ons gewone mensen, christenen waar ook ter wereld, die iets van zijn liefde, van uw liefde mogen tonen en concrete praktische hulp mogen bieden. Aan een wereld in nood. En wij bidden dat we blijven zingen. Dat de lofzang niet stopt. Dat u ons steeds weer woorden op de lippen geeft om u te prijzen. Om niet te neergedrukt te blijven. Om niet de hoop te verliezen. Blijven wij zingen. Zo komen we tot u. Het is, als we erover nadenken, een indrukwekkende dag geweest, die hemelvaartsdag. En het heeft iets indrukwekkends in gang gezet. Heer, kerst en Goede Vrijdag en Pasen waren niet af zonder deze hemelvaartsdag. En daarmee leven we ook toe naar Pinksteren. Als u uw geest schenkt voor nieuwe kracht, voor nieuwe energie, voor nieuw geloof, voor hernieuwde hoop, voor nieuwe verhoudingen, voor nieuwe vrede. Wij komen tot u in de stilte en bidden dat u luistert naar de gebeden, de vragen van ons hart. Bidden wij met de woorden waarmee u ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gelegenheid is er om gaven te geven. Geef met een gul hart en weet dat je gaven gezegend zullen worden. Ons slotlied uit de bundel Hemelhoog 216. Kroon hem met gouden kroon. dat is wat hemelvaart ook doet. Het roept het verlangen wakker naar de komst van Christus in deze wereld. Het is mooi ook om dan met dit lied te sluiten. Voor wie nog trek heeft in een bakje koffie. Jordi heeft koffie gezet en thee. Voor ieder een prettige dag gewenst. En deze dag mogen wij verder ingaan onder de zegen van onze goede God. Ontvang deze met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.